Wij openen Gods heilig woord deze avond in het Bijbelboek Exodus en we lezen uit hoofdstuk 10 de versen 21 tot en met 29. Exodus 10 de versen 21 tot en met 29 vormt de schriftlezing voor deze avond.
Toen zei de Heere tot Mozes: strek uw hand uit naar de hemel en er zal duisternis komen over Egypteland, dat men de duisternis tasten zal. Als Mozes zijn hand uitstrekte naar de hemel, werd er een dikke duisternis in het ganse Egypteland, 3 dagen. Zij zagen de een de ander niet. Er stond ook niemand op van zijn plaats in 3 dagen. Maar bij al de kinderen van Israël was het licht in hun woningen. Toen riep Farao Mozes en zei: gaat heen, dient de Heere. Alleen uw schapen en uw runderen zullen vastblijven. Ook zullen uw kinderkens met u gaan. Toch Mozes zei: ook zult gij slachtoffers en brandoffers in onze handen geven, die wij de Heere onze God doen mogen. En ons vee zal ook met ons gaan, er zal niet één klauw achterblijven. Want van hetzelfde zullen wij nemen, om de Heere onze God te dienen. Want wij weten niet waarmee wij de Heere onze God dienen zullen, totdat wij daar komen. Doch de Heere verhardde Farao's hart, en hij wilde hen niet laten trekken. Maar Farao zei tot hem: ga van mij, wacht u dat gij niet meer naar mijn aangezicht ziet. Want op welke dag gij mijn aangezicht zult zien, zult gij sterven. Mozes nu zei: gij hebt recht gesproken. Ik zal niet meer uw aangezicht zien.
Het gelezen gedeelte dat vormt ook het uitgangspunt voor de prediking van vanavond. En ik lees met u nog een keer de versen 21 tot en met 23 van dit gedeelte. Daar lezen wij Gods woord als volgt. Toen zeide de Heere tot Mozes: strek uw hand uit naar de hemel. En er zal duisternis komen over Egypteland, dat men de duisternis tasten zal. Als Mozes zijn hand uitstrekte naar de hemel, werd er een dikke duisternis in het ganse Egypteland. 3 dagen. Ze zagen de een de ander niet. En er stond ook niemand op van zijn plaats in 3 dagen. Maar bij al de kinderen Israëls was het licht in hun woningen. Thema voor vanavond is 3 dagen duisternis. 2 lijnen vanavond. Allereerst Gods oordeel over Egypte. En in de tweede plaats Gods licht over Israël. Dus de 3 dagen duisternis. Gods oordeel over Egypte en Gods licht over Israël. Misschien hebt u of jij bij deze 9e plaag wel bij uzelf gedacht: is dat nou wel zo'n erge plaag als je kijkt naar de gevolgen ervan? Ja, 3 dagen duisternis, dikke duisternis, zodat men geen hand voor ogen zag, dat je nergens bij kunt. Dat is natuurlijk wel even schrikken en het is wel 3 dagen misschien even wat angstig. Maar er wordt in ieder geval niets of niemand direct schade aangebracht. Is dit voor de Egyptenaren wel zo'n ernstige plaag? Jongens en meisjes, als je bijvoorbeeld in het donker loopt en je hebt helemaal geen licht, ja, dan kan dat toch wel angstaanjagend iets hebben. Je ziet bijna niks, je weet niet waar je loopt soms, en je ziet ook niemand, je ziet niet wie er aankomt. In het donker is toch alles anders. En misschien hebben we het als ouderen wel, als we in de nacht wakker liggen. De zorgen van het leven komen op ons af. Dan lijkt het allemaal toch nog ernstiger op ons af te komen dan wanneer het overdag licht is. De duisternis, dat heeft toch wel iets aanjagends. En dat zit er ongetwijfeld ook in wanneer die duisternis 3 dagen lang over heel Egypteland gekomen is. Maar er zit nog iets veel meer achter. Het is een plaag die voor de Egyptenaren de 9e plaag is. Het is de voorlaatste plaag met een ernstige, indringende boodschap. Voordat straks die 10e plaag zal worden uitgevoerd en de engel van de dood door Egypte zal gaan. Want 3 dagen het licht van de zon niet zien, dat heeft voor de Egyptenaren alles te maken met hun godsdienst. De Egyptenaren, dat weet u misschien wel, die hebben ook hun eigen goden. En hun belangrijkste goden, die hebben te maken met de zon en met het licht. De belangrijkste Egyptische god, dat was Amon-Re, de zonnegod. En die zonnegod werd gezien als de schepper. En de Egyptenaren die geloofden dat deze zonnegod hun schepper was, aan wie ze alles te danken hadden. En elke morgen als de zon opging, was dat voor hen een bevestiging van het bestaan van hun god. En de zonsondergang elke avond, die vertegenwoordigde de dood en de duistere onderwereld waarin ze geloofden. Maar als elke dag weer de zon opging, dan was dat voor hen het bewijs dat hun god leefde en dat hun schepper leefde. Aan wie ze alles te danken hadden. Met andere woorden, de zon vertegenwoordigde voor hen het leven, het eeuwige leven zelfs. Dus het opgaan van de zon, elke dag opnieuw, dat had voor de Egyptenaren te maken, direct te maken met het bestaan van hun god. En daar komt nog iets bij. De farao was natuurlijk zelf ook een aanbidder van deze god, deze zonnegod Amon-Re. Maar ze gingen in Egypte nog een stapje verder. Farao, die zag zichzelf als een zoon van deze god. Met andere woorden, hij was de menselijke belichaming van de eeuwige zonnegod. De farao van Egypte, de koning van Egypte, was ook hun god hier op aarde, als vertegenwoordiger van die eeuwige zonnegod. Hij was de vertegenwoordiger, de levende vertegenwoordiger. En de Egyptenaren vereerden de farao niet alleen maar als een koning, zoals wij eerbied en respect voor een koning kunnen hebben die het ambt bekleedt, maar ze vereerden hem ook als een god. Er zijn uit die tijd ook wel gebeden bekend van Egyptenaren die ze gericht hebben tot de farao. En op deze manier is de Egyptische godsdienst volkomen in strijd natuurlijk met de Heere, de God van Israël. Zij vereren hun farao als een god. Ze vereren een sterfelijk mens als de eeuwige God. Ze doen precies wat Paulus zegt in Romeinen 1 van de heidenen. Ze hebben de heerlijkheid van de onverderfelijke God veranderd in de gelijkenis van een beeld van een verderfelijk mens. En ze hebben de schepping van God, de zon, die vereren ze alsof hij de schepper is. De eer die aan de enige ware God toekomt, die brengen zij aan wat God geschapen heeft. En daarom is deze voorlaatste plaag zo'n ernstige en indringende plaag. Want de Heere gaat nu laten zien aan heel dat Egypteland dat hij de enige en de waarachtige God is. En dat hij machtiger en dat hij sterker is dan die zonnegod. En dat hij in staat is om te voorkomen dat de Egyptenaren 's morgens het licht van de zon zien. Hij laat zien dat hij machtiger is. En dat hij de enige en de waarachtige God is. De God van Abraham en van Isaac en van Jacob. De God van Israël is de enige en de waarachtige God, de schepper van de hemel en van de aarde. En daarom zegt de Heere nu tegen Mozes, na die 8 plagen die al geweest zijn en waarin de Heere dat volk van Egypte en ook farao gewaarschuwd heeft, laat de Heere het nog eens een keer heel indringend weten dat hij de enige en de waarachtige God is. En de Heere zegt tegen Mozes, strek uw hand uit naar de hemel en er zal duisternis komen over Egypte, dat men de duisternis tasten zal. En Mozes strekt zijn hand uit naar de hemel en er was een dikke duisternis in het ganse land Egypte. 3 dagen. Plotseling is het donker. Nee, deze plaag wordt verder niet aangekondigd. Ineens is het duisternis in heel Egypteland. Heel het land is in een inktzwarte nacht ingedompeld. Een dikke duisternis. Dat wil zeggen, die is zo dik dat je inderdaad geen hand voor ogen ziet. En het kan niet anders. Of het moet voor de Egyptenaren een hele ingrijpend uur geweest zijn, toen ineens die duisternis over hen kwam en het voor hen ineens in plaats van dag, nacht werd. Het zonlicht werd niet alleen uitgeschakeld, maar hun God werd uitgeschakeld. Hun God is onzichtbaar geworden. En dat zal de harten van de Egyptenaren en de gedachten van de Egyptenaren vervuld hebben met angst en verbijstering. Ze moeten verlamd geweest zijn met de gedachte dat hun God, hun farao, niet machtig is om deze duisternis tegen te houden. Hun God is immers de God van het licht, die het zonlicht laat schijnen. Hun God blijkt dus toch niet zo machtig en sterk te zijn als ze altijd gedacht hebben. De Heere ontmaskert hier hun God als een afgod die uiteindelijk niet zo heel veel te zeggen heeft en niet zo heel veel te vertellen heeft. Dat is het oordeel over Egypteland. God ontmaskert hun God. En dat maakt deze plaag minstens zo erg dan al die voorafgaande plagen. Misschien in geestelijk opzicht is dit nog wel erger voor de Egyptenaren dan de zweren die op de lichamen kwamen, of dat alles werd opgevreten door de sprinkhanen. Nu raken ze hun God kwijt, op wie ze vertrouwen, van wie ze een verwachting hebben, van wie ze dachten elke dag alles aan hem te danken te hebben. God ontmaskert de zonnegod, hun afgod. En hij laat zien dat wij mensen onze goden hebben, waar wij op vertrouwen en ons vertrouwen stellen. En in zijn woord laat hij ons zien, niet alleen toen in Egypte, maar ook vandaag, dat hij de enige en de waarachtige God is. In Egypte is het duisternis. Ja, dat is niet alleen maar een fysieke duisternis, een duisternis die 3 dagen daar geduurd heeft bij het gebrek aan licht van de zon. Duisternis, dat is in de Bijbel meer, dat is in de beduisternis, dat is het beeld van het leven zonder God, het leven onder de macht van de zonde. Dat wordt door de Bijbel getekend als duisternis. De mens die in opstand is tegen God, die heeft de duisternis over zich heen gehaald. In Spreuken 4 lezen we bijvoorbeeld dat de weg van de goddelozen is als de donkerheid. Zij weten niet waarover zij struikelen. En gaat u met mij vanavond even mee naar het evangelie van Johannes, waar de tegenstelling licht en duisternis ook een heel belangrijk thema is. De duisternis, dat is het beeld van de zonde, van de mens die God niet kent en de mens die denkt sterk te zijn, die vertrouwt op zijn eigen goden. Paulus die schrijft aan de gelovigen in het Nieuwe Testament dat zij eertijds duisternis waren voordat zij tot bekering kwamen. En daar is die duisternis een teken van, die God geeft in die 3 dagen daar in Egypte. Hun leven met al het licht dat zij dachten te hebben, dat is duisternis. En Paulus die omschrijft dat zo: we zijn verduisterd in ons verstand, vervreemd van het leven met God door de onwetendheid die in ons is, door de verharding van het hart. God ongehoorzaam zijn. Dat is wandelen in de duisternis. En we zien het hier bij farao, die zijn hart verhardt. Hij leeft alsof hij zelf God is, alsof hij zelf de macht heeft. Hij leeft alsof hij zelf zijn leven kan bepalen en kan doen wat hij wil voor zichzelf en voor zijn volk. Hij weigert zich aan God over te geven. Dat is de hardheid, de duisternis van het menselijke hart, dat niet wil buigen voor God. Kijk, je ziet hier wel, en daar wil ik vanavond toch wel even de aandacht voor vragen, je ziet dat ook in dit Bijbelgedeelte weer, dat hij in de loop van de tijd wel even wat toegeeft, hè, in de loop van deze plagen. Hij geeft eerst aan het volk van Israël wat toestemming, dat ze de Heere mogen gaan dienen, als ze dan maar in Egypte blijven, als ze maar zijn slaven blijven. En vervolgens geeft hij ook aan dat ze wel mogen offeren in de wildernis, maar ze moeten wel dichtbij blijven om ook zijn slaven te kunnen zijn. En hier in dit gedeelte, dan geeft hij straks aan, na die duisternis, dat ze wel mogen gaan, maar dat ze hun vee achter moeten laten. Zo probeert hij, om het zomaar te zeggen, te onderhandelen met God, om zichzelf veilig te stellen. Beseffen wij dat ook, dat wij van nature mensen zijn die altijd bezig zijn om ons eigen leven veilig te stellen, zonder God in de duisternis. Kijk, Farao, dat was natuurlijk wel een heiden, maar dat was wel een heiden die met de God van Israël en met de openbaring van de levende en de enige God te maken kreeg. Van Farao kun je niet meer zeggen dat hij niets meer van God weet. Hoeveel tekenen heeft de Heer hem niet gegeven? Hoeveel plagen heeft hij al niet ontvangen? Maar hij weigert te erkennen dat zijn weg doodloopt in de duisternis. En dat is wat hier zichtbaar wordt. En daarom is het ook de negende plaag. En daarom is het die plaag waarin de Heer laat zien dat ook de godsdienst van de Egyptenaren uiteindelijk niets voorstelt. Ze aanbidden een afgod die geen God is. Ja, een mens probeert altijd wat in handen te houden en de controle over zijn eigen leven te houden en zich niet over te geven aan de Heere in een restloze overgave om te zeggen, Heere, hier ben ik, u bent de enige en de waarachtige God. En dat is dan ook vanavond een vraag naar u, naar mij, naar jou toe. Hoe staan wij in het leven? Leven we in de duisternis of zijn we in het licht gebracht? Duisternis betekent dat we nog steeds misschien wel, ja, wat toegeven aan de Heere en aan zijn dienst, maar tegelijkertijd ook de werken van de duisternis erop nahouden. Andere goden. En dat is toch echt niet iets alleen maar voor de Egyptenaren in die tijd. Heeft de Heere niet het eerste gebod gegeven? Het eerste gebod dat heel nadrukkelijk zegt, ik ben de Heere uw God. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En wat is een afgod? Dat je iets of iemand hebt op wie je vertrouwt in plaats van God of naast God. Ja, wij zullen niet als de Egyptenaren de zon aanbidden, denk ik. Hoewel, voor sommigen lijkt ook het ultieme te zijn om te vliegen naar de zon en dan een aantal weken alleen maar in de zon te zijn en in de zon te liggen, alsof dat het toppunt is van een comfortabel leven waarin je alle rust en alle genot vindt. Maar wat zijn onze afgoden? Wat is voor ons zo belangrijk dat we niet willen opgeven voor de Heere en voor zijn dienst? Zijn we werkelijk gehoorzaam aan de Heere in alles? Of zijn we misschien ook, net als Farao hier, bezig om ook wat te onderhandelen. Als u dit doet, dan mag u dat hier laten. Zijn we misschien ook bezig in ons eigen leven om te vertrouwen op iets wat uiteindelijk geen grond is en eindelijk geen kracht biedt. Wij kunnen ook vertrouwen op onszelf, op onze gezondheid. Als we gezond zijn en gezond blijven, dan is het zo gemakkelijk om ervan uit te gaan dat dat zo blijft en dat dat niet veranderen zal. Maar hebben we ontdekt dat als God het leven neemt en de adem neemt, wij niets meer in te brengen hebben. God ontmaskert ook onze afgoden. Hij laat dat in de Bijbel ook zien, op een gegeven ogenblik, als het gaat om al die afgoden van steen en van hout. Bij de profeet Jesaja lees je dat zo heel kernachtig, dat de Heere zegt, ze maken zelf hun eigen God en daar gaan ze dan voor knielen en die aanbidden ze dan, die ze zelf hebben gemaakt. En van die afgoden geldt, ze hebben ogen maar zien niet. Ze hebben oren maar horen niet. Ze hebben een stem. Ze hebben een mond maar spreken niet. Het stelt niets voor. Zo is het met de afgoden ook in ons leven. Als er iets is waar wij op vertrouwen in plaats van de Heere of naast de Heere. Het is misschien niet de grootste afgod, onszelf, ons eigen ik, dat we onszelf willen dienen. Dat we onszelf centraal stellen in ons leven. Dat zondige eigen ik, dat niet de eer wil geven aan God, mijn schepper, om mijn leven in dienst van hem te stellen. Maar mijn eigen weg te kiezen en mijn eigen weg te gaan in dit leven. We kunnen onszelf maken tot een God. Nee, zo zullen we dat niet zeggen en zo zullen we dat ook niet uitdragen. Maar als het in ons leven draait om onszelf, dan zijn dat de werken van de duisternis, waarvan Paulus laat zien in het Nieuwe Testament, dat dat nou de mens ten voeten uit is, dat hij denkt dat hij zonder God wel leven kan. Of dat hij God aan zich bindt op een manier dat God moet doen wat hij wil. En hier laat de Heere zien. Hier ontmaskert de Heere wat een afgod is. Het is uiteindelijk niets. Maar er is nog een kant aan deze plaag. Want er is duisternis in Egypte. Maar daar staat tegenover, en dat is het opvallende, dat het licht is in de woningen van de Israëlieten. Dat is dus een deel van het wonder hier, van deze plaag. In heel Egypteland is het duisternis. Maar in de woningen van de Israëlieten in het land Goshen, daar is het licht. God maakt onderscheid tussen zijn volk en Farao en zijn volk. En net als de duisternis een geestelijke betekenis heeft, heeft ook dit licht een betekenis. Het is niet alleen maar zo dat de Israëlieten in hun eigen woningen elkaar wel konden zien en dat zij wel zich konden verplaatsen en dat zij wel konden zien dat het overdag was en dat er van geen duisternis en geen nacht sprake is. Nee, het licht heeft alles te maken met God die hier zijn volk gaat bevrijden uit Egypteland. God is immers licht en in hem is gans geen duisternis. Het licht hier in de woningen van de Israëlieten laat zien hoe rijk gezegend zij zijn als het volk van God, omdat de Heere zelf hen licht geeft. God roept zondaren uit de duisternis tot zijn wonderbaar en heerlijk licht. En als de in zijn brief, dan laat hij ook zien allereerst hoe het volk van Israël door God uitverkoren was te midden van alle andere volkeren en dat God hen geroepen had en dat God hen bestemd had om zijn volk te zijn in de duisternis van deze wereld tot eer en tot verheerlijking van zijn naam. En zo doet God het ook nu nog. Hij roept zondaren uit de duisternis tot het licht. God heeft dat gedaan met Israël, heeft Abraham geroepen uit Ur der Chaldeeën. Abraham werd geroepen uit de duisternis, ook van zijn heidens bestaan, tot het licht van Gods genade. En ik citeerde net al even de apostel Paulus, die als het gaat om de gelovigen schrijft dat zij eertijds duisternis waren in de Heer. duisternis waren, maar dat zij nu licht zijn in de Heere en dat zij de roeping hebben om te wandelen als kinderen van het licht. Petrus die zegt tegen de nieuwtestamentische gemeente: u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, om te midden van de duisternis van deze wereld de deugden te verkondigen van hem die u geroepen heeft. Uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. De Heere laat dus zien dat hij het licht is en dat hij licht geeft daar in de woningen van Israël. Dat betekent dat zij leven bij de openbaring van de enige ware God die licht geeft. Laten we dat vanavond allereerst ook maar tegen elkaar zeggen. Wat voor een voorrecht het is. Calvijn noemt het al een vorm van uitverkiezing. Dat wij tot Gods verbond mogen behoren. En dat wij het woord mogen horen. En dat wij het woord mogen hebben. En dat we het woord kunnen lezen. En dat we niet ergens leven in een land, in een gedeelte in deze wereld waar Gods woord niet te vinden is. Want daar is het duisternis. De duisternis van de mens die bij zichzelf te raden moet gaan en zijn eigen weg door dit leven moet zoeken. Wij leven in de lichtkring van het woord van God. Maar dat is natuurlijk niet het enige. En dat is ook natuurlijk niet het allerbelangrijkste in die zin dat we het woord hebben, maar dat dat woord ons hart gaat verlichten. En dat het licht wordt in ons hart, in ons leven. En hoe gaat dat dan? Nou, dan wijs ik u vanavond maar gelijk op de Heere Jezus Christus die gezegd heeft: ik ben het licht der wereld. Hij zegt dat hij gekomen is tot het zijne. Dat hij gekomen is in de duisternis, maar de duisternis heeft het niet begrepen. Hij is het licht der wereld. En toen hij op deze aarde gekomen is, toen heeft hij laten zien dat er alleen licht is in hem, omdat hij zondaren terugbrengt tot de Vader. En dat alleen hij in staat is om een zondaar te redden en te verlossen. En dan neem ik u vanavond mee, gemeente. Nee, niet naar 3 dagen duisternis, maar naar 3 uren duisternis op Golgotha. Toen er duisternis kwam over de gehele aarde, staat er. Toen midden op de dag, daar op Golgotha, het zonlicht verdween. En toen de nacht over Golgotha kwam en dat een teken was van de toorn van God over de zonde die hij ging dragen. Hij die het licht is der wereld, hij is de duisternis ingegaan om daar een Golgotha's kruis, de straf op de zonde te dragen, om zondaren weer terug te brengen vanuit de duisternis tot het licht. En daarom kan hij zeggen: wie mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Hij is gekomen als het licht in deze wereld, maar de duisternis, die heeft het niet begrepen. Hebben wij het al wel begrepen? Hebben wij het wel verstaan? Dat zonder Christus het duister en donker is en blijft. Met alles wat wij misschien aan kunstlicht maken om onszelf wat te verlichten. De Bijbel zegt: zonder Christus zijn we in de duisternis. We hebben het licht van het woord van God dat ons wijst op de Heere Jezus Christus. Ik zei al, Calvijn zegt dat is al een vorm van uitverkiezing. Laten we dat dan ook niet klein achten, maar waarderen. En laat dat ons gebed mogen zijn, dat we hem volgen. Want dat zegt Jezus: wie mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. En dat is het werk van de Heilige Geest, wanneer hij ons gaat binden aan deze Heere Jezus Christus, die het licht der wereld is. Dan ontdek ik de afgoden in mijn eigen leven, dan ontdek ik dat alles wat aan mij in mij is, aan inzicht en verstand, dat ik daar niet op kan steunen en dat ik daar niet op kan vertrouwen. Juist als het licht gaat schijnen, ontdek ik de duisternis die er is in mijzelf. Maar juist dan gaat Hij schijnen met het licht van zijn genade, om zondaren te verlichten en kennis te geven van zijn Vader die in de hemel is. Dan mogen we Hem zien in het aangezicht van de Heere Jezus Christus. God geeft kennis en licht in Hem, opdat wij niet langer in de duisternis, maar in het licht zouden wandelen. Ja, dat licht wil de Heere geven in onze woningen en in onze harten. Dat licht wil de Heere geven. Ook vanavond, voor het eerst, als we nog in de duisternis wandelen. Als we nog mensen zijn die vertrouwen op onszelf, op ons eigen inzicht, op ons eigen verstand, of wat dan ook. De Heere die ontmaskert dat. Hij laat het vanavond zien, dat we op die manier geen vastheid en geen grond hebben. Want alles van ons gaat voorbij. Wij zijn zelf ook maar sterfelijke mensen. We kunnen heel wat denken. En Farao, die dacht heel wat van zichzelf. Misschien wel dat hij onsterfelijk was als de vertegenwoordiger van de zonnegod op aarde. Maar de Heere zal straks laten zien dat deze Farao en zijn legers in de Rode Zee zullen verdrinken. En dat er van hen niets meer overblijft. Wie in de duisternis wandelt. Wie daar blijft wandelen, die zal daar straks ook eeuwig in omkomen. Farao is wel het voorbeeld van de mens die zich tegen God verzet. En ondanks alle oordelen van God, verhardt hij zich. Ja, hij geeft wel iets toe, we zagen het. Maar hij geeft zichzelf niet over aan God. En dat is nou juist het grote verschil, laat ik het zo vanavond maar zeggen, tussen een kind van het licht en een kind van de duisternis. Als wij door de Heilige Geest kinderen van het licht worden en Christus als het licht gaan volgen, dan gaan we onszelf overgeven aan de Heer. Dan willen we geen compromis meer sluiten. Mozes die zegt het ook tegen Farao. Ja, u kunt wel zeggen dat dat vee achter moet blijven. Maar er zal geen klauw van ons achter kunnen blijven. Want we hebben ons vee nodig om daarvan de Heere te dienen. En als wij weggaan, dan weten we niet waar we anders de Heere van zullen moeten dienen. Mozes laat zien dat het volk dat geleid wordt door het licht van God alles in dienst wil stellen van de Heere en dat het gaat om het dienen van de Heere en om het vrezen van de Heere. Alles van hen is bestemd voor de Heere en daarom moet al dat vee mee, zodat er genoeg is om ook onderweg de Heere te offeren, zoals Hij dat kennelijk al geboden heeft aan hen, en om de Heere te vereren en te aanbidden als de enige en de ware God. Ja, wanneer ons hart duister is, dan proberen we altijd nog een compromis te sluiten. God wat en de wereld wat. Dan proberen we nog altijd wat te schipperen tussen het een en tussen het ander. Maar wanneer de Heilige Geest je hart verlicht, dan ga je ontdekken dat de Heere recht heeft op heel ons leven. En dat Hij de enige en de waarachtige God is. En dan word je ook gehoorzaam aan dat eerste gebod. Dat de Heere het alleen voor het zeggen heeft in je leven. En dat Hij alleen het vertrouwen van je hart waard is. En dat al die andere dingen in ons leven geen recht op ons hart hebben. Omdat ze uiteindelijk ook maar door God geschapen zijn. Dat zij uiteindelijk ook allemaal onder God zijn. En dat is wat deze negende plaag ons vanavond ook wil leren. Waar gaat het ons om in ons leven, gemeente? Gaat het ons om het dienen van de enige en de waarachtige God? Die God die licht is en in Hem is gans geen duisternis. geven wij ons hele leven aan hem? Of houden we ook nog wat achter? Of hebben we ook nog onze reserves en proberen we ook nog onszelf wijs te maken dat er ook nog dingen in ons leven zijn die niets met God en met zijn dienst te maken hebben en die we voor onszelf kunnen houden? God maakt zijn volk gehoorzaam om hem helemaal te dienen. Een waarachtige christen gaat niet naar sommige geboden van de Heere beginnen te leven, zegt onze Heidelbergse catechismus zo heel terecht. Maar die gaat naar al de geboden van God beginnen te leven. Dan ga je niet langer selectief te werk, maar dan willen we alles wat de Heere ons gegeven heeft dienstbaar stellen aan zijn dienst. Ons leven, onze tijd, ons geld, onze krachten, onze gezondheid. Nee, mijn leven, laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. En daarom moet al dat vee nu mee uit Egypte. Daarom kan Mozes niet meegaan met Farao en zeggen, ja, laten we het dan maar op die manier doen dat wij mogen gaan en dat het vee achterblijft. Want het volk moet de Heere dienen. En het volk wil ook de Heere dienen van alles wat de Heere gegeven heeft. Ze moeten niet terug naar Egypte om nog weer even wat offerdieren te halen. Je zou kunnen zeggen, als ze uit Egypte gaan, dan moeten ze ook echt uit Egypte. Dan moeten ze niet terug moeten keren om nog wat op te halen. En is dat nou juist niet wat in het leven van een christen zichtbaar gaat worden? Als dat licht gaat schijnen. Als we gaan ontdekken dat deze Heere Jezus Christus de duisternis is ingegaan voor mij aan het kruis van Golgotha. Hij heeft daar de eeuwige duisternis in 3 uren doorleefd en doorworsteld. De duisternis als teken dat God zijn aangezicht van hem heeft verborgen. Dat God zijn eigen zoon van zich heeft verstoten om zondaren weer terug te winnen en terug te brengen in zijn gemeenschap. Als je dat wonder gaat ervaren, gemeente, dat God zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem heeft overgegeven. Hij die geen zonde gehad of gedaan heeft, dat God hem tot zonde gemaakt heeft en dat God alles op hem gelegd heeft, zijn eeuwige toorn. Dan kan het toch niet anders. Je zegt, Heere, u bent toch al mijn liefde waardig. Ik kan toch niet meer terug naar Egypte. Kan toch niet meer terug naar de wereld. Kan toch niet meer terug naar de zonde. Want als je mag ervaren wie God in Christus is, dat hij het licht van zijn vriendelijk aangezicht laat schijnen in Christus, dan gaat een mens ontdekken, dat is meer waard dan alles, dat God met zijn aangezicht in gunst naar mij ziet. Is dat ook in ons leven waar het om gaat, gemeente? Dat de Heere meegaat in ons leven. Dat het licht is in ons leven, dat zijn aangezicht naar ons toegekeerd is in genade. Kijk, en dat is nu het onderscheid tussen de kinderen van de duisternis en de kinderen van het licht. De kinderen van het licht, die verstaan dat God licht is en in Christus met zijn vriendelijk aangezicht meegaat. En daarom kunnen ze niet langer wandelen als kinderen van de duisternis en moeten ze daar ook mee breken in hun leven. En dat is in de weg van de bekering ook steeds weer een strijd. Want ook de duivel is bezig om ons elke keer toch weer te verleiden. En hij komt soms zelfs ook als een engel des lichts. Waardoor je denkt, daar zit toch wel wat in wat hij zegt. Maar gemeente, het is de duisternis. Ja, deze 9e plaag, die laat ons vanavond zien hoe groot het verschil is tussen de duisternis van de zonde en het licht van Gods heerlijkheid. Het is dan ook ontzettend als je dan van Farao leest dat hij uiteindelijk tegen Mozes hier zegt: maak maar dat je wegkomt uit mijn oog. En als ik je weer zie, dan zul je sterven. Het is ontzettend om in de duisternis te leven. Het is ook huiveringwekkend dat hij zo met al die oordelen van God omgaat. En dan kunt u misschien ook vanavond weer zeggen, ja, er staat ook hier hè, dat de Heere zijn hart verhardde. Hij wilde hen niet laten trekken. Ja, hoe moet ik dat lezen, die verharding? Is het God die een mens verhardt? Zou God niet een mens overgeven aan het oordeel van de verharding? Wanneer hij zich tegen God blijft verzetten. En inderdaad, het is ook een stukje van Gods vrijmacht. Wij kunnen dat ook niet allemaal verklaren en het wordt voor ons ook niet allemaal even helder en even duidelijk. We hebben ook met de soevereine God te maken, die hier zijn volk bevrijdt uit de macht en uit de hand van de farao. Maar laten we maar tot onszelf inkeren. Wat doen wij met al die woorden van God? Al die waarschuwing, alles wat we zien in de wereld om ons heen, alles wat ons richt op de wederkomst van de Heer Jezus, alle ontwikkelingen die in deze wereld te vinden zijn, die laten zien dat de mens zonder God uiteindelijk toch geen toekomst heeft en dat het allemaal uitloopt op één grote chaos als de mens aan zichzelf is overgeleverd. Laten we beseffen dat deze duisternis, deze 3 dagen duisternis, niet alleen wijst op de duisternis die de Heere Jezus in die 3 uur aan het kruis heeft ondergaan. Daar laat God zien welke weg er is om het licht te ontvangen en in het licht te leven tot in eeuwigheid. Maar net als de andere plagen, en dat misschien, dat zal in de vorige Bijbellezingen al wel eens een keer op gewezen zijn, dat je juist in het Bijbelboek Openbaring juist die plagen uit Egypte weer terug ziet komen als oordelen van God onderweg naar de wederkomst van de Heer Jezus Christus. In Openbaring 16, daar lees ik van de 5e engel, wanneer hij de viool, de schaal gaat uitgieten van de toorn van God op de troon van het beest, dan staat er: zijn rijk is verduisterd geworden en zij kauwen hun tong van pijn. Ze vervloeken God en ze bekeerden zich niet van hun werken. God geeft duisternis. Duisternis in deze wereld, letterlijk, ja misschien wel, maar ook op een andere manier, de geestelijke duisternis. Dat God ons overgeeft aan onszelf en we ons niet bekeren. God geeft ons nog zijn woord, gemeente. Maar als God zijn woord van ons zou wegnemen, wat blijft er dan van ons over? Wat blijft er dan van onze kinderen, van onze kleinkinderen over? Als het licht van zijn woord niet meer zal schijnen, dan worden we overgegeven aan de duisternis. En we kunnen wel zeggen, ja, zo'n vaart zal dat wel niet lopen. Maar denk eens even aan de 7 gemeenten daar in Klein-Azië, die ook zo rijk bedeeld zijn geweest met het licht van het evangelie. Maar de Heere zegt, ik zal de kandelaar van u wegnemen. En wat is er tot op de dag van vandaag overgebleven in het huidige Turkije van het evangelie? Het is toch om van te huiveren. Als je dat je realiseert, dat dat kan gebeuren, dat je overgegeven wordt aan de duisternis zonder God. Daarom laten we deze woorden van vanavond verstaan, gemeente. Deze woorden van de 9e plaag, dat ze ons dringen tot de Heere Jezus Christus, om hem te kennen, om kinderen van het licht te zijn en als kinderen van het licht te wandelen. Want deze duisternis die hier vanavond te zien is in Egypteland, in dit Bijbelgedeelte, dat is uiteindelijk ook een voorbode, niet alleen maar van de duisternis die ook onderweg naar de wederkomst van de Heere Jezus Christus, als een oordeel van God, als die vijfde schaal wordt uitgegoten over het rijk van het beest. Ik lees ook in de Bijbel over een eeuwige duisternis. Zowel de apostel Petrus en de apostel Judas, die geven aan dat de dwaaleraren die het evangelie verdraaien, zullen bewaard worden tot de diepste duisternis in eeuwigheid. Het is ook een voorbode van de eeuwige duisternis die komt. En als er één daarover gesproken heeft, dan is het de Heere Jezus Christus, die spreekt over de buitenste duisternis. En daar zal wening zijn en knersing der tanden. En dat is nog veel erger dan deze 3 dagen duisternis in Egypte. Dat is de duisternis die de Heere Jezus Christus doorleefd heeft aan het kruis van Golgotha. En als Hij in mijn leven niet het licht geworden is, en als Hij door zijn geest in mijn leven niet is gaan schijnen, en ik heb leren wandelen als het kind van het licht, dan wacht mij straks die eeuwige duisternis. En de Heere Jezus zegt er ook nog bij, dat moeten we dan ook maar niet vergeten, dat er ook kinderen van het koninkrijk zijn die in de buitenste duisternis zullen verkeren. De Heere Jezus komt vanavond tot ons nog als het licht der wereld. Dat is het evangelie, het volk dat in duisternis wandelt, dat zal een groot licht zien. En Hij die de duisternis is ingegaan, die kan en wil ons hart en ons leven verlichten, zodat we weer teruggebracht worden tot deze God, om Hem te kennen als de enige en de waarachtige God. Want dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, zegt Jezus Christus, de enige en de waarachtige God, en Jezus Christus die Hij gezonden heeft. Is dat nou de vrucht van de prediking? Is dat nou de vrucht ook van de Bijbellezingen, ook in dit winterseizoen? Dat we Hem hebben leren kennen. En dat we met Hem leven. Want wie Hem volgt, die zal in de duisternis niet wandelen. Maar die zal het licht des levens hebben. Nee, dat betekent niet dat een kind van God soms niet in duisternis kan verkeren naar zijn eigen besef en naar zijn eigen waarneming. Soms kan het weer donker worden. En je kunt de donkerheid soms ook over jezelf heen halen, als je weer slordig leeft of bij de Heere vandaan dwaalt. En toch, wie mij volgt zal in de duisternis niet wandelen. Dan trekt Hij je weer in het licht. En dan verdrijft Hij door zijn woord en door zijn geest weer de duisternis in je hart. En dan laat Hij zien wie Hij is. En dan kun je Hem alleen maar aanbidden. Als het licht der wereld, dat licht dat straks de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal verlichten. Want daar zal de zon en de maan niet meer hoeven te schijnen als een licht. Want het lam is het licht zelf. Het lam is de kaars, ziet Johannes in Openbaring als het nieuwe Jeruzalem van God neerdaalt uit de hemel. Dan zullen we eeuwig wandelen in het licht van Gods vriendelijk aangezicht. Zul jij daar zijn?